Voordat we de Bijbel openen, wil ik eerst samen bidden. Onze Vader, wat is het geweldig om uw woord ook deze zondagmorgen te mogen openen. We mogen elke dag uw woord openen. Maar vandaag is dan ook weer zo'n speciaal moment dat we dat samen mogen doen. En samen mogen zoeken naar die gedachten, die rijkdom die u ons wilt aanreiken. En we hebben zojuist gezongen, onze hulp en onze verwachting is in u. Het zijn van die woorden die in veel kerken aan het begin van een dienst worden uitgesproken. Maar ook wij verlangen ernaar om hulp te ontvangen van u. We verlangen ernaar om het van u te verwachten. En daarom bidden we om een rijke zegen deze morgen. Wilt u spreken? Niet mijn woorden, het gaat niet om mijn woorden. Het gaat om datgene wat u te zeggen hebt in uw woord. En daarom bid ik om een zegen. In Jezus' naam. Amen. Goed, ik wil met jullie de Bijbel openen bij het Lucas-evangelie. Lucas hoofdstuk 7. Lucas hoofdstuk 7 vanaf vers 36. Als iedereen het gevonden heeft. Daar staat bij mij boven: Jezus door de zondares gezalfd. Een van de fariseeën nodigde Jezus om bij hem te komen eten. En hij kwam in het huis van de fariseer en ging aanliggen. En zie je een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat hij aan tafel was in het huis van de fariseer. En ze bracht een albasten kruik met mirre en ze ging wenende achter hem staan. Nou, we hebben net ook liederen gezongen over pijn en over verdriet. Hier zien we ook een vrouw die met pijn en met verdriet naar Jezus toe komt. Ze ging wenende achter hem staan bij zijn voeten en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar en kuste zijn voeten en zalfde ze met de mirre. Toen de fariseer die hem genodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: Indien deze de profeet was, zou hij wel weten wie en wat deze vrouw is die hem aanraakt. Dat zij een zondares is. Jezus antwoordde en zei tot hem: Simon, ik heb iets te zeggen. En hij zei: Meester, zeg het. Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem 500 schellingen schuldig, de ander 50. Toen ze het niet konden betalen, schonk hij het hun beiden. Wie van hem zal hem dan het meest lief hebben? Simon antwoordde en zei: Ik onderstel hij aan wie hij het meeste geschonken heeft. En Jezus zei tot hem: Je hebt juist geoordeeld. En zich naar de vrouw wendende, zei hij tot Simon: Zie je deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen en water voor mijn voeten hebt u mij niet gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt u mij niet gegeven, maar zij heeft, van dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want zij betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En Jezus zei tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. En die met hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: wie is deze dat hij zelfs zonde vergeeft? En Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Nou, ik wilde deze morgen graag eens nadenken over onze tranen. We hebben een verhaal gelezen over een vrouw met tranen. En ik heb, daar wil ik graag mee beginnen, een liedje wat ik graag eens even aan jullie wil tonen op het scherm. Een liedje wat heel duidelijk iets omschrijft over Gods bewogenheid over deze gebroken wereld. Je mag dat nu eerst eens even afspelen. Ja, dan zie je toch heel wat verschillende mensen passeren in zo'n lied. Mensen met mooie verlangens, mooie verhalen, maar ook mensen die te kampen hebben met pijn en met verdriet. Mensen die, waarvan het leven verscheurd is door verdriet. Mensen die worstelen met problemen. Mensen die worstelen met hun identiteit of wat dan ook. Toen ik het verhaal wat we deze morgen hebben gelezen met elkaar, toen ik dat een beetje tot me liet doordringen, toen dacht ik in eerste instantie aan die fariseer die zoveel kritiek had op Jezus. Maar al snel, toen ik wat langer nadacht, moest ik denken aan die vrouw en haar tranen. Die vrouw die komt binnen in het huis bij Jezus en is kapot van schaamte over haar zonde. En we kunnen misschien wel een bepaalde voorstelling maken bij wat die zonden waren, maar het staat er niet. Er staat gewoon, ze was een zondares. En ze was in de stad bekend als zondares. En voor mij betekent dat dat deze vrouw een reputatie had van zondigen. Dus dat betekent niet maar één zonde, niet maar één vreselijke daad, hoe erg die dan ook is, maar het is een opeenstapeling van allemaal zonden. Haar leven hing aan elkaar van zonden. En het was zo erg geworden in haar leven dat ze afhankelijk was geworden van haar zonden. Haar overspel bracht geld in het laadje. Haar bedrog, dat maakte dat ze zich moest verstoppen voor haar vijanden. Haar leugens moest ze elke keer maar weer opnieuw bedekken met nieuwe leugens om buitenspel te blijven. Haar chantage maakte dat ze moest ingaan op allerlei oneerbare voorstellen. Haar pooiers, haar dealers, haar vijanden, haar buren. Iedereen kende deze vrouw. En ook de fariseeën, die wisten wie zij was. En ze hadden een vreselijke omschrijving voor haar. Ze was een zondares. Ze stond bekend als een zondares. En als wij deze vrouw hadden gekend, dan hadden we misschien wel gezegd, nou nee, ik ga het allemaal niet zeggen hier in het huis van God, maar dan hadden we waarschijnlijk ook wel allerlei verschrikkelijke omschrijvingen voor deze vrouw. Ze walgde van zichzelf. Wat een rot leven. En er was no way out. Voor deze vrouw was er geen uitweg meer. Of het moest een uitweg zijn die misschien wel het einde maakt aan alles, zoals Judas Iscariot dat ooit heeft gedaan, of zoals koning Saul dat heeft gedaan. Of ze moest breken met haar verleden en haar hopeloosheid erkennen, haar fouten toegeven en bereid zijn om de gevolgen daarvan onder ogen te zien en te dragen en ook hulp te aanvaarden. En bij wie kan deze vrouw nu beter zijn dan bij Jezus? Wat een geluk was het voor deze vrouw dat ze Jezus kon vinden. Dat ze wist wie Jezus was. En ook dat ze in de dagen van Jezus leefde. Zij kon naar hem toe. Ook al moest ze daarvoor dan misschien dat huis van die fariseer binnen. Maar toch, ze ging. Met al haar tranen. En tranen zijn een spiegel van de ziel. We kunnen tranen hebben van geluk, van blijdschap, van ontroering. Maar we kunnen ook tranen hebben van innerlijke pijn, van medelijden, van boosheid, van verdriet. Ik heb wel eens gedacht, Adam en Eva in de Hof van Eden, die leefden daar in zo'n prachtige omgeving, een geweldige, mooie natuur met bomen en struiken, er waren vruchten, er was vrede, er was veiligheid. En elke avond ontmoetten zij hun maker, God zelf. En er was een geweldig, fijn contact tussen Adam en Eva en God. Er staat ergens in de Bijbel, niemand heeft ooit God gezien. Nou, volgens mij gold dat niet voor Adam en Eva. Die woonden op de allermooiste plek op aarde en ze zagen God dagelijks. Maar dan, door een stomme zet, door die stomme misleiding van Satan, worden ze van het ene op het andere moment uit die Hof van Eden gezet. En dat was de allerlaatste keer dat ze God in levende lijven hebben gezien. Dat moet toch vreselijk zijn. Opeens, van het een op het andere moment, worden ze aan hun lot overgelaten. En ze kunnen bij hun weg door het leven God niet meer om raad vragen. Later krijgen deze twee mensen, krijgen twee jongens, Kaïn en Abel. Maar opnieuw, door een stomme jaloersheid, raken ze van het ene op het andere moment hun beide zoons tegelijk kwijt. De ene dood en de ander die moest verdwijnen, die moest weg. Adam en Eva, ze moeten vreselijke tranen van pijn, van verdriet, van zelfverwijt hebben gevoeld. Nog zo iemand, Petrus. Petrus was een visser. Nou, niet bepaald een academisch persoon, een ADHD'er. Impulsief tot en met. Niet bepaald een type om de sleutels van het koninkrijk toe te vertrouwen. Maar Jezus deed dat wel. Jezus zei op een gegeven moment, ik zeg u, zei hij tegen Petrus, ik zeg u dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat u op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat u op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemel. Maar toen, dat moment dat Jezus gearresteerd werd, deze man die van Jezus de sleutel van het koninkrijk had toevertrouwd gekregen, dezezelfde Petrus heeft Jezus tot 3 keer toe verloochend. En toen hij zich realiseerde wat hij gedaan had, heeft hij bitter geweend. Zie wel, ik heb het verpest. Ik ben een lafaard. En Petrus die weende tranen van schuldgevoel, van wroeging, van afkeer van zichzelf. Nog iemand, Hanna. Hanna was getrouwd met Elkana, maar ze had geen kinderen. En Elkana had nog een vrouw, Peninna. Dat is alleen al een probleem, denk ik. Een man getrouwd met 2 vrouwen, dat is een drama. Ik kan me niet voorstellen dat dat goed is, maar het gebeurde daar. Hanna was een van die 2 vrouwen en de andere vrouw heette Peninna. En Peninna had wel kinderen. En Hanna voelde zich minderwaardig. Peninna had wel kinderen, zij niet. Er staat over deze 2 vrouwen, in 1 Samuel hoofdstuk 1 vers 6, haar mededingster, dus dat is die Peninna, die tergde Hanna voortdurend om haar tot drift te prikkelen. Ze was constant bezig om haar te irriteren en haar vooral te zorgen dat ze zich nog machtelozer, nog bozer zou voelen. Dat ze zou exploderen van kwaadheid. Ze was er gewoon bezig om haar tot drift te prikkelen. Omdat de Heere haar moederschoot toegesloten had. Hanna telde niet mee. In de ogen van Peninna telde ze niet mee. In de ogen van de maatschappij telde ze niet mee. En ze heeft zeer veel geweend. En dan komt ze in de tempel op een gegeven moment en daar stort ze haar hart uit voor God. En in haar gebed deed ze een onvoorstelbare gelofte. Heere, zegt ze, Heere der Heerscharen, indien u werkelijk naar de ellende van uw dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn hele leven de Heere geven en geen scheermes zal op zijn hoofd komen. Nou, dan had je daar die priester Eli die haar gebed totaal verkeerd interpreteerde. Hij versleet haar voor een beschonken, een bezopen, een dronken vrouw. Haar man kon nog zulke lieve woordjes tegen haar spreken. Ze was een wanhopige vrouw. En het voelde voor haar als een vloek over haar leven. Ze telde niet mee. God zag gelukkig haar tranen. David, ook zo iemand uit de Bijbel. David had tranen van schaamte nadat hij overspel had gepleegd en een onschuldige man had laten vermoorden. En toen David met zijn neus op de feiten werd gedrukt, toen toonde hij spijt. Hij had oprecht berouw en tranen van verdriet. David heeft heel wat momenten in zijn leven gehad die gevuld waren met tranen. In Psalm 6 vers 7 daar zegt David, ik ben afgemat van mijn zuchten en elke nacht doorweek ik mijn sponden en doe ik mijn bed van tranen vloeien. Psalm 56 vers 9 daar zegt hij, mijn omzwerving hebt u te boek gesteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Zijn ze niet in uw boek? David moest de gevolgen dragen voor zijn fouten. Hij had grote fouten gemaakt en hij moest daarvan de grote gevolgen dragen. En toch, hij werd een man naar Gods hart genoemd. Nou, nog eentje dan. De broers van Jozef. Ze hadden hem als slaaf verkocht. Jozef was als slaaf verkocht. En de broers die hadden gedaan alsof hij dood was. Was natuurlijk niet waar, maar ze hadden gedaan alsof. En ze droegen hun leven lang een leugen met zich mee, want ze moesten hun vader koste wat kost doen geloven dat Jozef dood was. Maar ze wisten wel beter. En wat een gezichtsverlies was dat voor die broers toen dat op een gegeven moment uitkwam. Ze moesten schuld bekennen. Ze moesten schuld bekennen tegenover Jozef. Ze moesten schuld bekennen tegenover pa. Hun tranen zaten vol met gemengde gevoelens. Tranen van angst. Tranen van schaamte. Tranen van spijt. Maar Jozef kwam met vergeving. Met herstel. Wij zien tranen vaak als zwakte. Tranen betekent zwakte. Tranen betekent falen. Als je op televisie soms hoort over die assiseprocessen, dan hoor je de nabestaanden praten en wat zeggen ze dan? We willen alleen maar gerechtigheid. Voor berouw en voor tranen is vaak helemaal geen plaats. Maar dan komt deze vrouw bij Jezus. In het huis van de fariseeën, daar is zij opeens een zondares. Het is een vrouw met heel veel op haar kerfstok. Ze was haar boekje meer dan te buiten gegaan. Ze stond bij mensen in de schuld. Ze had mensen bedrogen. Ze had mensen misleid. Ze had mensen verleid. En nergens kon deze vrouw nog op sympathie rekenen. Het oordeel van de mensen om haar heen was meedogenloos. Ze waren ongevoelig voor haar tranen. Maar was Jezus dat ook? Was Jezus ook ongevoelig voor haar tranen? Ze komt dat huis binnen en ze gaat wenend achter Jezus staan. Haar trucendoos is volkomen leeg. Niemand die haar nog gelooft. Niemand die deze vrouw nog vertrouwt. En deze vrouw die zit verstrikt in haar eigen net van leugen en bedrog. En dan tranen van berouw vallen neer op de voeten van Jezus. Voeten die vuil zijn van het stof van de straat. Maar deze vrouw, haar tranen komen neer op de voeten van Jezus. Ze droogt ze af met haar haren, zodat het vuil van de straat ook aan haar blijft kleven. En vervolgens kust ze zijn voeten als een smeekbede, overgave. Alsof ze wil zeggen, Jezus bevrijd mij uit dat net van de zonde waar ik zelf niet meer uitkom. En tenslotte zalft ze zijn voeten met kostbare mirre als een uitdrukking van dankbaarheid. Wat een mooi beeld van genade is dat. Er is berouw over haar zonde. Er is overgave. Er is dankbaarheid. Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis gekomen en water voor mijn voeten heb je me niet gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus heb je me niet gegeven. Maar zij heeft van het moment dat ik ben binnengekomen niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie heb je mijn hoofd niet gezalfd. Maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. En daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele. Want zij betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, toont weinig liefde. En hij zei tot haar, uw zonden zijn u vergeven. Moet je eens indenken. Deze vrouw komt vandaag hier binnen in de gemeente. Met al haar bagage bij zich. Ze is een zondares. Iedereen hier in de omgeving kent deze vrouw. Ze kennen haar trucs van misleiding. Ze kennen haar dronkenschap. Ze weten van haar torenhoge schulden. Ze weten van haar geschreeuw over de straat. Ze weten van haar bedrog. Al die vreemde mannen bij haar over de vloer. En waar de politie al regelmatig voor de deur heeft gestaan, zoiets, zo ongeveer. Mag deze vrouw hier binnenkomen in de gemeente? Is ze welkom? Mag ze plaatsnemen in de samenkomst? Zou je naast haar durven gaan zitten? Zou je met haar in gesprek durven gaan? Zou je haar serieus nemen? Is er ruimte voor haar tranen? Is er ruimte voor vergeving? Jezus die zei tegen deze vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Ja, ik weet het niet. Misschien bekijken we ook dit verhaal nog wel door een afstandelijke bril, want we kennen zulke mensen niet. En het is moeilijk om in te schatten voor ons hoe wij zouden reageren. Maar welke mensen kennen wij wel? Mensen als Raymond, waar vanmorgen over verteld werd, die na zo'n lange tijd toch uiteindelijk de stap durft te zetten om terug te keren naar zijn vader. Wat een moeite zal dat niet gekost hebben. Wat een strijd zal dat niet in zijn leven geweest zijn. Maar hij is gegaan. En wat een belangrijke stap was dat in zijn leven. Een belangrijke stap van herstel. Welke mensen kennen wij wel? Welke mensen om ons heen zijn er die schreeuwen om hulp? Mensen met een alcoholverleden. Of mensen die misschien nog midden in hun alcoholproblematiek zitten en die het proberen te verbergen. Mensen die worstelen met hun geaardheid. Mensen met een crimineel verleden. Mensen met een gedragsstoornis. Mensen die hunkeren naar erkenning. Alleengaande, bejaarden, nou is misschien wat minder moeilijk. Mensen die gescheiden zijn en die doodeenzaam zijn. Of gescheiden en hertrouwd, daar hebben we soms ook zo'n beeld bij. Oprechte mensen. Ongelukkige mensen met een pokerface. Lage schulden, mensen met enorme financiële schulden. Tieners of kinderen die van hun ouders mee moeten naar de kerk. Mensen van een andere origine. Nou, zo zou ik ook door kunnen gaan. Ik zou dat lijstje nog veel langer kunnen maken. Is er ook maar één mens met een schoon verleden? Maar wat weten wij van onze naasten en wat weten we niet? Maar moet de gemeente niet juist de plaats zijn waar mensen genezing vinden? Waar mensen vergeving mogen ontvangen? Waar mensen aanvaard worden? Zelfs al kunnen we misschien niet alle problemen oplossen, maar mogen mensen hier in de gemeente een thuis vinden? Mogen ze hier in de gemeente hun tranen uitstorten aan de voeten van Jezus? Mogen mensen hier in de gemeente een geopende deur vinden om tot berouw te komen? Mogen mensen hier in de gemeente zegen en overgave aan Jezus leren kennen? Mogen mensen hier in de gemeente vergeving en bevrijding vinden? Uw zonden zijn u vergeven, zei Jezus. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Wat schuilt er een enorme zegen in elke ontmoeting die we mogen hebben met Jezus. Jezus die vrede verkondigde. Jezus die mensen rechtvaardigde. Jezus die mensen bevrijdde. Jezus die mensen nieuwe hoop gaf in het leven. Die mensen een nieuwe kans gaf in het leven. Jezus die meedogenloze wet van het Oude Testament een heel nieuw gezicht gaf. Het Oude Testament was eigenlijk in sommige opzichten heel erg meedogenloos. Hè? Er staat bijvoorbeeld, 6 dagen mag men arbeiden, maar op de 7e dag zal er een volledige Sabbat zijn, de Heere geheiligd. En een ieder, staat er dan, een ieder die op de Sabbatdag werk verricht, zal zeker ter dood gebracht worden. Dat staat in het Oude Testament. Ieder die op de Sabbatdag werk verricht, zal zeker ter dood gebracht worden. Maar Jezus die zegt, wanneer de discipelen op de Sabbatdag aren beginnen te plukken, wat op Sabbat dus verboden is, en als Jezus dan kritiek krijgt, dan zegt Jezus, de Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. Nog zo eentje uit het Oude Testament. Het Oude Testament zegt, de ziel die zondigt, nou die vrouw die kwam als een zondares bij Jezus, de ziel die zondigt, die zal sterven. Zo hard. Maar Jezus zegt gewoon tegen deze vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Jezus geeft dat Oude Testament een nieuw gezicht. Jezus geeft ook ons gebroken leven een nieuwe kans. En wat schuilt er een zegen in iedere ontmoeting die we mogen hebben met Jezus. Jezus wil ons leven reinigen. Jezus wil van ons een nieuwe schepping maken. En Jezus is degene die het aangezicht van God aan ons wil tonen. Bent u, ben jij hier deze morgen gekomen voor een ontmoeting met Jezus? Is dat waarom je hier gekomen bent? Is dat jouw hoogste doel, jouw hoogste prioriteit van vandaag? Is dat waarom je hier bent? Om Jezus te ontmoeten, om God te ontmoeten. Is dat je hoogste doel? Now here's the place to be. Hier moet je zijn. En Jezus die verlangt ernaar om ons te maken tot zijn beelddragers. Dat we lijken op hem. Dat we mensen zijn die op Jezus lijken. Die diezelfde vrede, diezelfde hoop en datzelfde nieuwe leven bezitten. En dat ook weerspiegelen. Ook al is er misschien nog zoveel mis met ons leven, want dat kan altijd zijn. Hè? Ook al hebben we misschien alles behalve schoon verleden. Jezus wil zo graag dat we hem weerspiegelen. Dat we zijn beelddrager zijn. En hoe zei Petrus dat in de tweede Petrusbrief? Dan lezen we in 2 Petrus 1 vanaf vers 3. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. En door deze zijn we met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat u daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur. Jezus wil dat we op hem gaan lijken. Jezus wil zo graag dat we zijn beelddragers zijn. Dat we deel krijgen aan die goddelijke natuur. En dat betekent als we een goddelijke natuur krijgen, dat we wel heel erg lijken op God zelf. Psalm 8 heeft het over, toch heeft hij de mens bijna goddelijk gemaakt. Bijna goddelijk. Deel krijgen aan die goddelijke natuur. Ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar schraapt om deze reden met betoon van alle ijver. Door uw geloof de deugd. Door de deugd de kennis. Door de kennis de zelfbeheersing. Door de zelfbeheersing de volharding. Door de volharding de godsvrucht. Door de godsvrucht de broederliefde. En door de broederliefde de liefde jegens allen. Ik zie dan echt zo van die domino steentjes op een rij staan. En als het ware, als één van die steentjes omvalt, dan vallen ze uiteindelijk allemaal om. Door geloof de deugd. Door de deugd. De kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde, door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten ze u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Wordt hier gesproken over een goddelijke natuur. Wij mogen deel hebben aan Gods natuur. God heeft ons gemaakt. Hij heeft ons bijna goddelijk gemaakt. En hij wil zo graag dat we op hem lijken. Dat we op Jezus lijken. Dan krijgen we zijn genen. Dan krijgen we zijn DNA in ons leven. En dan groeit er als het ware een heel nieuw verlangen in ons leven. En dat is een leven waarin geen plaats meer is voor ongerechtigheid. Maar dan ontvangen we een nieuw leven wat gevuld is met hoop en met verwachting. Dan mogen we weten, hij is daar als onze Heer. We mogen het van hem verwachten. Wat een Heer hebben wij. En ik hoop zo dat we allemaal zo samen gemeente willen zijn. Met een hart open voor mensen die we misschien, die misschien op een dag wel eens hier binnen komen wandelen, staan we open voor deze mensen. Maar ook voor jou persoonlijk. Met het leed wat je misschien zelf met je meedraagt. Jezus wil er voor je zijn. En hij wil je zo graag genezen. En dat kan soms een proces zijn van jaren. Dat kan een lang, een moeizaam proces zijn. Dat kan een strijd in je leven zijn. En hij neemt niet alles weg. Maar van binnen mag je weten, ik ben van hem. En hij pakt mijn hand vast. En hij neemt me mee. En hij voert mij naar rustige wateren. En hij verkwikt mijn ziel. Zullen we nog samen de Heere danken. Heer Jezus, wat een geweldige Heer bent u. Waar anders op de wereld kunnen we iemand vinden zoals u? Heer Jezus, wat hebt u een geweldig werk in ons leven bewerkt. Wat een geweldige dingen hebt u in onze levens in gang gezet. Heer Jezus, u hebt onze zonden weggenomen toen u aan het kruis stierf voor ons persoonlijk. U hebt onze levens daarmee een nieuwe richting willen geven. En vanaf dat moment mogen wij op weg zijn. Mogen we u kennen. Mogen we u dienen. Mogen we groeien in het lijken op Jezus. Mogen we groeien in ons beelddragerschap voor u. En we verlangen er zo naar, Heere, dat we iedere van ons, zoals we hier zitten, dat we persoonlijk ook door u worden aangeraakt. Misschien wel juist in die punten in ons leven, die plekken die zo'n pijn doen. Die plekken die we al zoveel jaar hebben geprobeerd te verbergen. Die plekken die waar we geen uitweg meer voor weten. Heer Jezus, ik verlang er zo naar dat u degene bent die in ieder van ons leven ook hier wilt zijn, juist voor die plekken. Juist voor die punten die zoveel pijn doen. En wilt u alsjeblieft ons bij de hand nemen. Wilt u alsjeblieft die pijn wegnemen. Wilt u alsjeblieft geven dat we verder kunnen op uw weg. In vertrouwen dat u degene bent die met ons meegaat. Over bergen en door dalen. Zegen ons en stel ons tot een zegen. We vragen dat in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen.